moest net ook, misschien sluit dat een beetje aan. Ik moest net ook nog even denken onder dit lied. Hè, dat we zingen van we zijn geboren in uw familie. En ik realiseerde me, kijk, soms dan zit ik hier en dan ben ik, ja, dan ben je gewoon bezig met gewoon de dingen. Hè, wat Mark ook net zei. Maar ik realiseerde me net eigenlijk gewoon van wat gaaf het is. Wat ik blij ben met deze Berea familie. En met iedereen die daarbij hoort of iedereen die zegt, nou ja, ik misschien, ja, wat heet erbij horen. We hebben niet eens een lidmaatschap of zo. Maar zoiets van, join the club. Wees deel van deze familie. En dat ik gewoon blij ben met ons team. Met Arie en Annemarie, met Mark en Barbara, met Marjan, met David en Jacqueline, met Ruben, die er niet is nu. En Theo natuurlijk, die ook in Polen is. Dat ik zo blij ben met mensen die hun gaven en talenten inzetten op allerlei andere manieren. Gewoon die mensen die dienen achter de bar, koffie zetten. Mensen die kinderwerk doen. Mensen die hun Vangeli, Jasper. Mensen die gewoon nieuwe stappen hebben gemaakt. En dan denk ik, man, wat een potentieel zit er hier in deze gemeente. Er zitten nog zoveel mensen die gaven en talenten hebben die ik niet zie. Waarvan ik denk, die moeten eruit komen. En die mogen eruit komen. Weet je, dat is wat God wil. Dat het goede wat hij in ons heeft gelegd. Dat zijn DNA zichtbaar wordt. Dus ga daarover nadenken. Waar zit ik? Waar zit mijn passie? Waar zit mijn verlangen? Ik ga met jullie nadenken over Psalm 23. We zijn bezig met het thema God is goed. En ik had er een beetje over gedacht. Ik denk, ja, hoe ga ik daar nou op insteken? En ik werd op een of andere manier bepaald door de Heilige Geest bij Psalm 23. En ik dacht, weet je, Psalm 23, ik ga hem eerst lezen. Daar staat, de Heer is, de meeste mensen kennen hem waarschijnlijk, maar daar staat, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad. Want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. In de andere vertalingen staat, zij vertroosten mij. U nodigt mij aan de tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug naar het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Ik dacht, weet je, Psalm 23 is misschien wel een van de meest, naast het Onze Vader denk ik, een van de meest bekende, geliefde stukken, psalmen uit de Bijbel. Miljoenen mensen hebben zich door deze psalm laten troosten. En ik dacht inderdaad zelf, toen ik aan het voorbereiden was, toen bedacht ik me nog van, weet je, zelfs als je soms gewoon op tv een film ziet, en dan gaat in zo'n film iemand die overlijdt, en je ziet mensen aan een graf staan, nou, of ze nou godsdienstig zijn, religieus of niet, er wordt altijd wel of het Onze Vader wordt gelezen of gebeden, of Psalm 23 wordt gelezen. Het is denk ik een psalm die voor heel veel mensen troost heeft geboden in moeilijke tijden. Maar voor mij is het vooral een psalm waarin ik God leer kennen als herder. Als zijn liefde, vanuit zijn liefdevolle zorg. Vanuit zijn goedheid. En daarom heb ik ervoor gekozen om gewoon met jullie er doorheen te lopen als het ware. De herder is degene die jou liefdevol aankijkt. Die waar Hortans over sprak. Die jou niet uit het oog verliest. Misschien is het nog wel te krijgen, maar dat is misschien al wel 30 jaar geleden of zo. Was er een boek van Philip Keller. En hij schreef over Psalm 23 vanuit het perspectief van een herder. Want hij was namelijk een herder. Dat is heel interessant. Dat is mooi om te lezen. Om te zien van wat de eigenschappen van een herder zijn. Om zijn kudde inderdaad op een goede manier te leiden. Maar Psalm 23, vers 1, het ontbreekt mij aan niets. Weet je, David heeft deze psalm geschreven. Hij was een herder. Dus hij heeft datgene gepakt wat God hem gewoon liet zien. Dat probeer ik me een beetje voor te stellen. Van wat heeft hij nou gedaan? Hij was blijkbaar heel poëtisch aangelegd. Want hij heeft prachtige psalmen geschreven. Ik denk, nou, hij had geen tablet of iPad of wat dan ook bij de hand. Toen hij daar een beetje met die schapen bezig was. Ik weet ook helemaal niet hoeveel schapen mensen in die tijd hadden. Ik bedoel, er zijn natuurlijk nog wat in Nederland wel wat schaapherders. Maar ik denk dat in het Midden-Oosten schaapherders toch heel op een andere manier functioneerden. Niet voor de recreatie, voor goed bedoelde toeristen. Het was hun broodwinning. En David heeft daar gekeken naar zijn schapen. En heeft gereflecteerd op zichzelf en heeft gereflecteerd op God. Het ontbreekt mij aan niets, zegt hij. Hij zegt, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij was een herder en een herder die was er voor de schapen. Die was verantwoordelijk voor die schapen. Die schapen was, dat was zijn economische gewin. Zonder schapen geen geld, om nou maar even zo te zeggen. En die herder die zorgt voor die schapen. En het Hebreeuwse woord voor herder, dat lijkt heel veel, heeft een relatie met het woord zien. Kijken, mijn herder is degene die mij ziet. Die mij liefdevol aankijkt. Die mij niet uit het oog verliest. Weet je, dat alleen al is een geweldige waarheid. God is zo goed, God is zo'n goede herder. Omdat hij je ziet. Omdat hij je niet uit het oog verliest. Want een herder kan het zich niet permitteren om ook maar één schaap kwijt te raken. Maar het ontbreekt mij aan niets. Weet je, eigenlijk is het heel opmerkelijk dat David dit uitspreekt. Als je naar Davids leven kijkt, dan zie je dat hij eigenlijk niet zo'n heel makkelijk leven heeft gehad. Hij is opgejaagd geweest door Saul. Hij had een heel opstandige zoon, Absalom. Hij heeft armoede gekend. Hij heeft allerlei dingen gekend. Hij heeft afwijzing gekend. Ik bedoel, zijn broers die werden naar voren geschoven toen zijn koning zocht. En David zat achter bij de schapen. Een herder was ook niet echt een, hoe zeg je dat? Dat was niet echt een respectabele baan. Herders waren vaak mensen die een beetje bij het uitschot hoorden. Die, wat je zou zeggen van mensen die niets kunnen vinden, die niks anders kunnen doen. En toch zegt David, het ontbreekt mij aan niets. En ik denk dat is iets wat wij misschien wel, ik bedoel, wij ervaren allemaal wel dat ons dingen ontbreken. En sommige mensen ervaren misschien wel dat er heel veel dingen ontbreken in hun leven. En toch zegt David, het ontbreekt mij aan niets, want de Heer is mijn herder. En ik denk, Gods woord zegt dat wij met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten gezegend zijn. Efeze 1 vers 1. In het verhaal van de verloren zoon, daar zegt de vader al tegen die zoon die weg is, die weggekomen gegaan is, die krijgt alles. En dan die zoon die een beetje aan het miepen is achterin, omdat hij toevallig zichzelf achtergesteld voelt, omdat hij het allemaal niet eerlijk vindt. Dan zegt de vader, jongen, wat zeur je nou? Even vrij vertaald in dit geval. Hè? Wat zeur je nou? Al het mijne is het uwe. Weet je, jou ontbreekt niks. Neem dat maar mee als waarheid. Jou ontbreekt niks. Vanuit jouw perspectief misschien wel, maar vanuit Gods perspectief niet. En ik denk dat we zoveel rijkdommen hebben gekregen. Omdat God goed is. En geloof moet niet inderdaad een soort worsteling worden. Een soort gevecht worden. Geloof, daar kom ik zo nog op terug. Maar geloof mag betekenen dat je mag rusten. Dat je mag gaan ervaren dat wat God geeft, dat het goed is. En dat we vanuit die waarheid, van mij ontbreekt niets, gaan leven. Het is gewoon al een stap, misschien om iedere ochtend voor je opstaat, je tanden poetst of zoiets. Of als je opgestaan bent en je tanden poetst, trouwens in deze volgorde, en gegeten hebt. Weet je, dat je al dat soort dingen, als je dat soort hele dingen doet, basale dingen doet, dat je misschien jezelf soms bewust realiseert. Hey, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks vandaag. Mij ontbreekt niets vandaag. Als je die waarheid gaat uitspreken, weet je, leven en dood in de kracht dat is een enorme kracht. In wat wij uitspreken zit kracht. Als jij 's ochtends voor de spiegel staat en denkt, jongens, dit wordt weer zo'n dagje als zoveel andere dagen. Reken er maar op dat die dag hetzelfde wordt als alle andere dagen. Absoluut. Maar dat is weer een andere preek trouwens. Vers 2. Hij laat mij rusten in groene weiden. Wat doet een herder? Ik bedoel, hij laat zijn schapen niet dorre verdroogde rommeltjes eten. Hij zorgt en hij leidt schapen. Hij zorgt ervoor dat ze veilig zijn. Hij brengt ze naar plaatsen waar voedsel is. Weet je, zo is God. Hij geeft zijn kinderen wat ze nodig hebben. En dat is rust. Hij biedt een plek waar ze op adem kunnen komen. Waar ze kunnen uitrusten. En hij leidt ze, hè, er staat hier groene weide, maar in oude vertaling staat eigenlijk grazige weide. Grazige weide, dat betekent sappig, mals, groen gras. Nou, dat is daar in dat land Israël best al uniek. Daar moet een herder dus echt naar zoeken. Maar een goede herder, die doet dat. Die doet dat. Dat is zo belangrijk. God zorgt voor ons. Hij zorgt dat er plaatsen zijn waar we als het ware kunnen... Ik bedoel, het is eigenlijk grappig trouwens, denk ik nu. We hebben een geit. Ja, we hebben één witte geit. Nou is een geit niet helemaal een schaap, maar ze lijken wel een beetje op elkaar. Maar, ze hebben geen... Sommige schapen hebben natuurlijk ook grote horens. En naast mij, de plek waar ik mijn kantoor heb, daar zit een klein weidje. En soms zet Theo die geit daar aan een paal en dan gaat hij eten. Dan maakt hij graancirkels, want hij draait de hele tijd rond. Maar dan zie ik dan inderdaad, dan is hij heerlijk aan van dat sappige gras aan het graven. En dan kijkt hij soms heel tevreden zo door mijn ruit. En dan zeg ik iets tegen hem. Dat hoort hij dan niet, maar ik... Hij heet Nora trouwens. Het is een erfstuk van Letitia trouwens. Die geit, die heeft hem ooit meegenomen. En dan zeg ik, zo Nora, zit lekker. En dan is die lekker aan het grazen. En op een gegeven moment zie je hem echt zo door, wel door voeten liggen. En dan gaat hij hem zo, en dan is hij aan het herkauwen. Hij kauwt nog eens extra na. Maar weet je, dat is zo'n prachtig beeld. Want ik bedoel, wij zorgen ervoor dat het beest te eten heeft. Ik ga hem niet op een weidje zetten waar die alleen maar stenen te kauwen heeft natuurlijk. Dus weet je, en dat, ik denk, dat is het beeld van God. Probeer dat even vast te houden. God brengt jou naar grazige weiden. En er staat er, en hij voert je naar vredige wateren. Ja, het beest moet ook drinken natuurlijk. Wij moeten ook drinken. Ik denk, als ik aan zo'n psalm denk, dan denk ik aan zo'n beekje waar die herder die schapen dan naartoe brengt om te kunnen drinken. Waar ze in alle rust kunnen drinken. En een beek is een plek van verfrissing. Als er in de Bijbel gesproken wordt over water en over rivieren en over beekjes en over alles wat met water en stromen, wat met water te maken heeft, altijd te maken met verfrissing, met vernieuwing. En water spoelt het vuil weg, water reinigt, water ja, herstelt. In Psalm 1 staat het beeld van bomen die geplant zijn aan waterstromen. In Johannes 7, daar zegt Jezus dat rivieren van levend water uit ons binnenste zullen stromen. En als ik dit lees, dan denk ik, dan komt er een verlangen in mijzelf, dat ik denk, ik verlang naar dat levende water. Water is het beeld van de Heilige Geest. Ik verlang naar de stroom van de Heilige Geest. En weet je, voor jezelf, denk ik, als je hier verder over nadenkt, dan vraag je God elke keer, Heer, wilt u me leiden naar die plekken met levend water? Wil me leiden naar de plekken waar ik uw Heilige Geest kan ontmoeten? Waar ik verfrist kan worden? Want dat wil God. Dat is wat hij doet. Hij geeft ons nieuwe kracht, staat er in vers 3. Nieuwe kracht, dat hebben we allemaal nodig. We zijn allemaal moe. Niet? Soms? Op gezette tijden. Druk. We zijn soms gestrest. Soms is de dag voorbij voordat we er erg in hebben. En dan denk ik, het moet alweer naar bed. En dan denk ik, laat ik opblijven. Maar dat is dan weer 's ochtends niet zo'n goed plan. Nieuwe kracht. Nieuwe kracht hebben we allemaal nodig. Nieuwe kracht hebben we nodig als we moe zijn of te druk zijn geweest. We hebben nieuwe frisheid nodig. Maar eigenlijk staat er in dit zinnetje letterlijk, niet hij geeft mij nieuwe kracht, maar er staat eigenlijk, hij herstelt mijn ziel. En dat gaat net iets dieper. Denk maar even aan het getuigenis van Herkel. Kracht, dan kan je na een nacht van slapen, heb je weer nieuwe kracht. Maar er staat, hij herstelt mijn ziel. En die herder die let op, die zorgt dat die schapen inderdaad nieuwe kracht krijgen. Hij kan die schapen niet de hele dag maar laten doorlopen. En die beesten hebben het nodig om te rusten. Schapen is een heel bijzonder beest. Echt een bijzonder beest. Schapen kunnen een heleboel dingen niet en een heleboel dingen wel. Maar hij herstelt, hij geeft zijn schapen de gelegenheid om te rusten. Om nieuwe kracht op te doen. Maar niet alleen maar fysieke kracht, maar ook innerlijke kracht. Hij stelt je ziel. Dat is wat God wil doen. Hij wil niet dat onze ziel van binnen verstopt raakt of dat we geblokkeerd raken. Eigenlijk wil hij dat we hebben het net gezongen, dat we vrije mensen zijn. Dat we geen slaven zijn van dingen die ons gebonden houden, maar dat we in vrijheid kunnen leven. En dat wat hij in ons heeft gelegd, dat DNA wat hij in ons heeft gelegd, dat naar buiten kan komen. Dat die vruchten, dat die gaven, dat die talenten zichtbaar zijn. Dat wat in het koninkrijk is van God, dat zichtbaar wordt op de aarde. En misschien ben je wel helemaal niet zo vol van nieuwe kracht bij chaotisch. Als je denkt, ik realiseer me ook hoor, dat de theorie, dan denk ik, ja die theorie is allemaal mooi. Maar nou de praktijk nog. Hè? Mijn leven is niet iedere dag zo vol van nieuwe kracht. Maar toch is het denk ik iets wat hij ons gewoon wil leren. Wat we gewoon als het ware, ik zeg altijd maar even gaande de weg, mogen leren. Soms moet je dingen oefenen, net als bij een kind en hoe je dat ook. Zeg maar, kom maar, doe maar even stappen. Hè? Zeg maar, tata. Zo, nou, zo doen moeten we dat soms ook in ons geestelijke leven doen. Soms moet je maar gewoon even een briefje op je spiegel plakken. Ik weet nog dat we met Summercamp van Intertien, Hanneke had allemaal proclamaties gemaakt. Gewoon waarheden van God. Overal neergehangen. Weet je, zit je op de wc, boep, zit je ineens tegen zo'n waarheid aan te kijken. Maar dat helpt. Het helpt, want het komt binnen. He, dat is wat nieuwe kracht. Er staat in vers 3, hij leidt mij langs veilige paden. Schapen kunnen niet zo goed bochtige paadjes maken. Schapen houden van rechte, van gebaande wegen. Wij als mensen ook. Wij houden ook van gebaande wegen. En schapen die rondlopen in een woest landschap, die kunnen niet zonder die herder. Die hebben die herder zo nodig om over hun veiligheid te waken. En dat doet God. Dat vanuit zijn goedheid, vanuit zijn ultieme goedheid, helpt hij ons onze wegen te bepalen. Hij leidt ons op onze wegen. Dat is echt mooi. God wil ons ook op het rechte pad houden. Laat ik het dan maar even een beetje zo noemen. Psalm 19. Daar gaat over de wet van de Heer. Wet houden wij niet zo van, hè? Wet, nee. Maar het staat echt in de Bijbel. De wet van de Heer is volmaakt levenskracht voor de mens. Schapen hebben dat soms ook nodig. Hè? Die schapen die willen altijd eten waar het gras nog groener is. Maar ja, dat ze dan toevallig onkruid eten wat giftig is bijvoorbeeld, dat snappen ze niet. Dus die herder die moet hun helpen op die goede weg te blijven. Op dat pad te blijven. En dat is Gods zorg voor ons. Dat is niet omdat hij ons wil beperken met regels. En ik zei het vorige week nog tegen iemand. Ik zeg, weet je, 20 jaar geleden, nou misschien 10 jaar geleden, zou ik over sommige dingen zou ik ineens een pasklaar antwoord hebben. Ik zeg, staat in de Bijbel, mag niet. Staat in de Bijbel, het is goed. Maar het gaat niet per se altijd om goed of fout. Het gaat om wat zegt God nu eigenlijk? Wat is zijn hart? Wat bedoelt hij daar? Weet je, ik kan voor mijn kinderen heel veel regels bedenken. En er hangen best wel wat roostertjes bij mij op de kast. Maar tegelijkertijd denk ik, het gaat erom, wat heeft het kind zelf nodig? Wat is goed voor dit kind? Hoe kan ik dit kind leiden op een weg? En speciaal misschien nog wel meer met onze, laat ik maar even, special need kinderen. Hoe kan ik onze kinderen leiden? Kan ik die kinderen leiden op een weg die bij hun past, waardoor ze toch op hun plek kunnen komen? En zo kijkt God ook naar ons. Zo kijkt hij naar jou, zo kijkt hij naar mij. Welke weg heb jij nodig? Op welke weg moet ik jou leiden? En natuurlijk zijn daar principes en is Gods waarheid daaromheen. Loop je niet, er staat, zie toch dat ik niet op een heilloze weg loop. Dat is niet wat God wil. God wil niet dat jij op een heilloze weg loopt. Hij wil dat jij op een weg van leven loopt. En daar leidt hij, en dat doet hij niet om jou te beperken, of om jou te straffen. Dat zijn onze concepten, waar Herco straks over had, die beelden waarmee je misschien bent opgevoed. Maar dat zijn de beelden, dat is het beeld wat de Bijbel geeft. Hij is een goede herder. En hij wil dat zijn schapen het goed gaat. En dat ze een goede weg lopen. Tot eer van zijn naam. Weet je, dat is eigenlijk best een raar zinnetje zo in het midden van die psalm, denk ik dan. Ik zal het nog even lezen. Ik bedenk het me nou zelf ook. Hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Tot eer van zijn naam. Hoe zit dat nou met zo'n herder? Had die herder dan eer aan zijn schapen? Op zekere manier denk ik wel, want hij was ervan afhankelijk. Als hij al die schapen zou laten, bijvoorbeeld in een ravijn zou laten storten, omdat hij het niet goed heeft gedaan, ja, dan heeft hij, dan wordt, staat hij te boek als een slechte herder. Dan denk je, nou, dan moet je niet je schapen aan verkopen, want die man die stort die beesten allemaal in het ongeluk. Of hij laat ze verhongeren, hij laat ze verwaarlozen. He, dat lees je wel eens, dat ze dan ergens in het Nederland ineens een schuur gevonden hebben met verwaarloosde beesten, koeien, paarden. Zo'n herder is God niet. Tot eer van zijn naam. Hij zorgt voor je ziel. Hij laat je de weg zien. En als, ik denk als, ik geloof als God, als wij Gods zorg meer toelaten in ons leven, dan zullen we steeds meer, ja, mens worden. Dan zullen we op onze bestemming komen. En dan zal hij uiteindelijk, ja, hij geniet van ons, waar we ook zijn. Ja. En ik denk, Heer, u bent de herder. Laat mijn leven vol mogen zijn. Zodat u verheerlijkt wordt. En Paulus die zegt ergens, alles wat je doet, in woord of werk, doe het alsof je het voor God doet. Doe het tot eer van God. Dat is wat God verlangt. Waar hij naar verlangt. Dat zijn kinderen, dat zijn schapen, hè, zo leven, zodat hij zichtbaar wordt. Dat is wat we willen. Ik wil dat Jezus in mij zichtbaar wordt. Ik wil niet iemand anders zijn die ik ergens anders ben. Ik wil gewoon echt zijn. Dat hebben we ook al gezongen. Wij verlangen naar echtheid. Echtheid waardoor Jezus verheerlijkt wordt. En dan staat er in vers 4, al gaat mijn weg door een duister, donker dal. Weet je, dat is misschien wel de regel die het meest bekend is voor ons. Want het leven is vaak moeilijk. Er gebeuren gewoon verdrietige dingen. We hebben te maken met dood, we hebben te maken met pijn, we hebben te maken met ziekte. Gewoon met innerlijke problemen, er lopen relaties stuk. Mensen hebben met diepe teleurstellingen te maken. We worstelen met zonden waar we misschien nooit over praten. Dingen die diep in ons verborgen zijn. We hebben geheimen. We kunnen allemaal wel een plaatje maken. Ik denk als ik hier zou vragen aan iedereen, wil je een plaatje maken van jouw donkere dal? Dan komen we allemaal wel bij een dalletje uit. De een zijn ravijn is misschien wel heel diep en de ander is iets minder diep. Maar we hebben het allemaal wel. Die schapen die moesten ook door, zeker in Israël, door ravijnen, door donkere stukken. Schapen houden van licht, schapen houden niet van duisternis. Dus sommige schapen die willen dat niet. Hè? Die gaan een beetje zo van met de hakken letterlijk in het zand. Die willen niet. Die herder die leidt ze daar doorheen. Dat moet. Die herder die kent ook de angst van die schapen. Soms dan tikt hij ze tegen hun achterkant aan met die staf. Om ze daar even doorheen te helpen. Want ze moeten er doorheen. Maar hij is er wel bij. Hij gaat met ze mee. Hij loopt niet voorop, maar hij loopt achter. Dat is eigenlijk een mooi beeld. Want hij stuurt ze erdoor. Terwijl hij daarbij is. Er loopt ook nog een hond soms omheen te blaffen. Maar dan weet ik niet of ze dat in het oude in de tijd van de Bijbel hadden. Zo van die herdershonden. Maar hij houdt zijn schapen bij elkaar. En ik denk dat als er dingen zijn die moeilijk zijn, waardoor je in zo'n duister, donker dal bent, weet dat God bij je is. Dat is een waarheid. Hij is altijd bij ons. Ik kom zo op terug. Ik vrees geen gevaar. Die schapen hebben angst en die angst is helemaal niet realistisch. Want kijk, als je gewoon nog een ravijn moet, op zich is het een beetje smal, maar het hoeft niet heel erg te zijn. En we zijn als mensen ook vaak bang voor alles en nog wat. Bang voor wat er komen gaat, bang voor de toekomst, bang voor IS, bang voor alle vluchtelingen die nu langskomen. Was echt, even tussendoor, dat was echt heel apart. Ik zat straks was ergens bij de kapper. En er wordt altijd gepraat. En er zaten twee vrouwen naast elkaar in een stoel. En die waren aan het praten over die 3000 mensen die nou op hun resort gelegerd gaan worden. En een van die dames die zei, nou, ik vind het toch wel wat hoor. Weet je, mijn dochter die moet daar elke dag langs fietsen. Al die kerels die daar rondlopen uit Syrië. Nou, bla 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 bla. Alsof het allemaal notoire zedendelinquenten zouden zijn. Waarop in één keer iemand anders die nog zat te wachten zei, nou, ik vind het je wel overdrijft hoor. Want dat zeggen wij ook niet als er zoveel duizend militairen gehuisvest zijn tijdens de Vierdaagse. Dan fietsen daar toch ook mensen langs. Ik denk, hè. Eindelijk gewoon eens een nuchtere kijk op het leven. Maar weet je, die angst, ging me even over die angst. Die angst van mensen. Mensen die allemaal gewoon maar bang zijn voor dingen die nog helemaal niet er zijn. Ze zijn bang voor vijanden, bang voor de toekomst, bang voor van alles. En dat is met die schapen net zo. Die zijn bang voor een vallei waar ze doorheen moeten gaan. Omdat ze misschien even het niet zo goed kunnen zien. God zegt, wees niet bang. Ik ben met je. Sterker nog, deze psalm die helpt ons denk ik om ons dat heel erg te realiseren. Dat ons leven veilig is, staat in een andere psalm, psalm 27. Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Weet je, we hebben net gezongen. We zijn vrijgemaakt van angst. Door de liefde van God hoeven we geen angst meer te hebben. Hij is onze herder. Hij is bij ons. Waar we ook zijn. Wat we ook doen. Of we nou wel een baan hebben of geen baan hebben. Veel geld, weinig geld. In alle omstandigheden. Hij is erbij. Want hij is goed. Dat is belangrijk om vast te houden. Hij wil het goede voor ons. Vers 4, want u bent bij mij. Weet je, dat is eigenlijk de slot van dit stukje. Dat is een krachtige... David zegt daar zoveel iets krachtigs. Hij zegt dus een krachtige proclamatie. En eigenlijk zegt David hetzelfde als wat Jezus zegt op het moment dat hij van zijn discipelen afscheid neemt. Dat hij zegt, hè, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Realiseer je dat? Door de komst van de Heilige Geest is hij altijd bij ons. We moeten ons dat alleen veel meer bewust worden. Hij zegt in Psalm 139, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Hij laat ons nooit alleen. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Weet je, daar komt het beeld van de herder weer wat naar de voorgrond. De herder die had aan de ene kant een stok, dat deed hij om roofdieren weg te jagen, want het was echt niet een uitdagende baan in dat opzicht. Het was gewoon een link. Hartstikke gevaarlijk. In zijn andere hand heeft hij een staf om dat schaap te kunnen aanraken. Vast te kunnen pakken als het dreigt af te dwalen. De schapen hadden dikke wol. Soms dan pakte hij die staf, haakte hij in die wol en trok hij die schapen als het ware weer terug. En we kennen allemaal de gelijkenis van het verloren schaap. Jezus die denkt niet van, nou ja, ik heb het toch zat. He, die ene, ja, so it be. Nee, hij laat al die andere feiten in de veilige omheining van de schaapskooi. En hij gaat erop uit om die ene te zoeken. En zijn stok en zijn staf, zij vertroosten mij. Want we mogen weten dat hij, vanuit het beeld van de herder, dat hij een stok in zijn hand heeft om de vijanden van ons weg te houden. En die andere stok die hem dicht naar zich toetrekt. Een prachtig beeld, vind ik zelf. Hij zal het voor je opnemen als je wordt aangevallen. En je hoeft niet in je eentje terug te vechten. Je hoeft het niet alleen te doen. En aan de andere kant denk als je zelf in de fout gaat, en dat doen we allemaal heel vaak, dat hij als het ware met zijn staf klaar staat om je weer naar zich toe te trekken. En hij zal je vastpakken, zodat je niet verdwaalt, zodat je niet losraakt. En misschien ben je wel op het moment in een situatie dat je denkt van, ik voel dat ik, misschien ben ik wel heel ver van God af, maar hij trekt je gewoon terug. En hij zorgt er weer voor dat je in zijn, binnen zijn bereik bent. U nodigt mij, en dat is een hele aparte change in die psalm. Want het gaat nu even niet meer zozeer om het hele stukje de herder. U nodigt mij aan een tafel voor het oog van de vijand. Weet je, de Heer is niet alleen onze herder, maar ik dacht, hé, hij is ook onze gastheer. Bij hem aan tafel is een plek waar je tot rust kan komen. Waar je geniet van het leven. Weet je, eten, dat heb ik wel eens vaker gezegd, eten in het Midden-Oosten is, misschien beginnen we het een beetje te leren in Nederland, maar eten in het Midden-Oosten is eigenlijk het ultieme moment van ja, delen, van plezier, van het leven, van leven. Het is een moment waarin je deelt met elkaar, waarin je gemeenschap hebt met elkaar, waar je gewoon elkaar delen kunt met elkaar, waar je alles kunt doen met, ja, gewoon lekker lol kan hebben met elkaar. Kunt genieten. En het is een plek waar de vijanden geen vat op je hebben. Want dat staat, hij richt een tafel aan voor het oog van de vijand. En die vijanden kunnen heel erg aanwezig zijn in je leven. Dat zijn vaak mensen of situaties waar je altijd je gedachten aan wijdt. We hebben allemaal die vijanden waar we dan de hele tijd mee bezig zijn. Die de hele tijd in ons hoofd zitten. Waar je dan soms denkt, ah, ik wil er helemaal niet meer aan denken. En toch gebeurt dat. Maar aan tafel, als we inderdaad in die aanwezigheid van God gaan komen. Dan zijn ze er wel. Maar dan zijn we in zijn bescherming. Hij is de gastheer. Dat is eigenlijk het beeld dat er hier is. U zalft mijn hoofd met olie. Dat gaat nog een stap verder. Als we bij God zijn, terwijl we alles misschien wel kwijt lijken te raken, dan is hij daar om je met olie te overgieten. En er zijn een paar van die mooie beelden. Hè? Samuel die David zalft met olie. In de Bijbel Maria die Jezus zalft met olie. Allemaal op momenten dat ze ergens zijn. En die olie die geurt, die ruikt. Ik weet het niet hoe die ruikt, maar misschien, het ruikt heel lekker, denk ik. Mirre. Alles stank. Er zitten een paar mooie beelden in. Ik noem ze gewoon. Ik bedoel, hè, door die olie alles stank verdwijnt. Ik bedoel, als herder was je vast niet echt iedere dag 2 keer onder de douche. Zelf, waarschijnlijk niet. Je stonk naar die beesten. En God zegt, kom maar bij mij aan tafel. Olie eroverheen. Lekker luchtje. En je ruikt weer. Heerlijk. David werd gezalfd als koning. En er ging ook een maaltijd aan vooraf. Als je de herder volgt, als Jezus je herder is, dan zalft hij je met zijn koningschap. Zalving is een beeld van de Heilige Geest, van autoriteit. Hij gaat je in je autoriteit zetten. En vroeger werden koningen en priesters en profeten gezalfd. Maar we zijn als kinderen van de Allerhoogste God worden wij gezalfd. De Geest des Heren is op mij, zegt Jezus. En we mogen delen in zijn zoonschap. We mogen delen in zijn zalving. Het is ook een teken van ook het zalven van iemand is ook een teken van waardering en genegenheid. En we ruiken naar Christus. Paulus die zegt, wij zijn de geur van Christus die we mogen verspreiden. Dat is toch prachtig? U zalft mijn hoofd met olie. Laatste stukje, mijn beker vloeit over. Weet je, Psalm 23 is niet alleen een psalm die te maken heeft met Gods liefdevolle zorg, in donkere dalen, van de maaltijd met de Heer. Maar het is ook een psalm van overvloed, denk ik. En die overvloed past bij Gods beeld. Je weet je, God is niet, en ik hoop echt dat we daar met elkaar in kunnen groeien. God is niet zo'n beetje zo'n koning die zijn onderdanen maar een beetje geeft. Hij is niet een vader die het minimale geeft, maar hij is een vader die ruimschoots geeft. Die overvloedig geeft. Hij zegt, Jezus die zegt in dezelfde Bijbelgedeelte Johannes 10, even uit mijn hoofd. Ik ben de goede herder. De schapen horen naar mijn stem. En dan zegt hij even, ik ben gekomen om hun leven in volheid te geven. Want dat is wat die herder wil. Hij wil dat zijn schapen goed gevoed zijn. Dat ze gezond zijn. Dat ze in die zin kunnen het goede kunnen opleveren voor wat nodig is. Die beker vloeit over. Het is niet een glas met een half vol glas. En het is ook niet een half leeg glas. Maar het is een overvol lopend glas. En die beker, daar mogen we de hele tijd als het ware naar kijken. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Die psalm die werkt naar een hoogtepunt toe. Want aan het einde wordt eigenlijk heel erg gevierd dat er genade en geluk is. En als wij God kennen als herder en als gastheer en als een God van overvloed. Weet je, hij gunt ons zo het allerbeste. Ik bedoel, daarom is God goed. Want hij gunt ons, ik zou bijna zeggen, ja, hij is een beetje raar woord, misschien een gunnende God. Maar hij is iemand die ons het beste gunt. Weet je, en ik denk, als je, zeker voor mensen die kinderen hebben, je wilt toch gewoon, ja, dat je kinderen het allerbeste krijgen. Daar doe je toch alles voor? In principe. En dat is wat de Heer wil. Weet je, alle dagen gelukkig zijn. Zo heb ik het opgeschreven. Ik lees het gewoon even voor. Dat is de belofte van een leven in nabijheid van de Heer die je herder is. En die je uitnodigt om met hem te eten. Alle dagen gelukkig zijn. Niet omdat alle omstandigheden nou zeg maar in je leven altijd meewerken. Maar omdat God erbij is. Alle dagen gelukkig zijn. Als je meer en meer besef krijgt van zijn genade. Als je weet dat hij je herder is. En dan het laatste stuk. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Weet je, eerst was de Heer de herder die zijn schapen leidt en verzorgt. Toen werd de Heer de gastheer die jou uitnodigt aan de tafel van zijn overvloed. En nu is die eigenlijk de Heer. He, nu is er sprake van het komen in het huis van de Heer. En daar hebben we natuurlijk vorig jaar best wel over nagedacht. Over de aanwezigheid. He, de aanwezigheid van God. Hosting the presence. Hoe kunnen we in de tegenwoordigheid van God leven? Marjan heeft pas gesproken over Jozua die in de tent verbleef. In de tegenwoordigheid van God verbleef. Weet je, daar woont hij. En daar zijn we welkom. En dat is niet hier in dit gebouw of in een prachtige kerk. Daar hebben mensen natuurlijk van alles geprobeerd om God ergens in te vangen. Maar God woont in ons en met elkaar bouwen we een huis voor God. Daar mogen we deel van zijn. Ik zeg niet dat het huis nog is niet volmaakt, helaas. Ik zou willen dat hier in de gemeente niemand eenzaam was. Dat niemand was die zei, ik voel me niet begrepen. Of dat er niemand zou zijn die zou zeggen, ik voel me afgewezen, want ik ben anders. Of iemand die zou zeggen, van nou, ik heb alleen maar goede contacten. Ik weet dat het niet zo is. En dat vind ik erg. En dan moeten we met elkaar aan werken. Dan mogen we met elkaar aan werken. Maar God wil dat mensen schuilen bij hem, dat ze veilig zijn bij hem. Dat we als het ware in dat huis van hem, en dat huis is dan de aanwezigheid van God. Even denken aan het verhaal van Jacob, die op een gegeven moment ook op de vlucht is. Mensen zijn altijd allemaal op de vlucht als ze een prachtige ervaring krijgen. Maar dat hij slaapt, dat hij engelen ziet heen en weer gaan, dat hij een visioen krijgt van God. En dat hij op een gegeven moment zijn ogen opent en zegt, waarlijk, dit is het huis van God. En wat is het huis van God? Dat is datgene waar Gods tegenwoordigheid zichtbaar wordt. Daar mogen we naartoe. Daar mogen we ons naar uitstrekken. Mogen thuiskomen bij de levende God. Daar mogen we dat besef krijgen. Want hij is onze herder. Hij is goed. Hij wil ons overvloed geven. Psalm 84 zegt, gelukkig wie wonen in uw huis. Gedurig mogen zij u loven. En Jezus die zegt het op een andere manier. Die zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En we mogen weten dat we welkom zijn in het huis van zijn liefde. En vader, ik dank u dat u onze herder bent. Dat u onze gastheer bent. Dat u onze vader bent waar we bij mogen wonen, waar we bij mogen schuilen. Heer, u heeft ons zo lief, Heer. U heeft ons zo lief. U wil ons zoveel overvloed geven. U wil dat wij leven in overvloed. Waardoor we ook weer zoveel weg kunnen geven. Heer, want alles wat we krijgen, krijgen we om weg te geven. En het hoeft niet alleen maar in het materiële te zijn. Heer, maar dat kan gewoon zijn in alles wat we van u ontvangen. In gaven, in talenten, in onze persoonlijkheid. Heer, daar mogen we als het ware verbinding mee zoeken met anderen. Daar mogen we anderen mee aanraken. Vader, en ik wil gewoon bidden dat uw woord, dit woord van Psalm 23, Heren, het is natuurlijk onzin dat het uit versen bestaat, want het is gewoon een gedicht. Het zijn de gedachten van David die hij heeft gekregen. Dat die woorden ons hart zullen raken. Heer, dat wil ik u vragen. Ik wil ook bidden, Heer, dat u op dit moment iets in ons leven doet, in ons hart doet. Heer, dat ons hart open zal gaan. Heer, dat u uw herderschap kunt laten zien. Dat u een openbaring geeft, Heer, voor diegenen die dat nodig hebben. Van wie u bent. Amen. Ik wil afsluiten. Ik wil Elena even vragen om een lied op de beamer te zetten. Als dat tenminste lukt. En als het niet lukt, dan maakt het ook niet uit.